Onze enige vreugde en onze enige vrede is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwig houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmiddag gemeente ligt zondag 22 voor ons opengeslagen, en dat gaat onder andere over het beginsel van de eeuwige vreugde, oftewel de vreugde in God. En dat zal vanmiddag dan ook vanuit deze zondag bepreekt worden. En dat betekent ook dat de psalmen daarop zijn afgestemd. En daarom beginnen we deze dienst met het zingen van het gebed van psalm 40 vers 8. Verheug het volk. Verblijd in alle heren die naar u zoeken het elke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God, zij eeuwig lof en eer. Psalm 40 vers 8. Vanmiddag is psalm 16. Na de lezing van Gods woord zingen we psalm 4 vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven. Bij koren en most wel lustig leven in hunne overvloed verblijd. Psalm 4 vers 4. Daarna beleiden we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof. met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Psalm 16, we zingen Psalm 4, vers 4, en we belijden daarna ons christelijk geloof. De gouden kleinood van David, bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijke in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loof die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugd is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Eeuwig geluk. Tot zover de lezing van de schrift. Met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij verenigen ons gemeenten in gebed om de Heere te bidden om zijn zegen over ons samen zijn rondom zijn woord. En we doen ook voorbeden voor de rouwdragende familie Keuning van de Scheepjeshof 25 in Veenendaal. Vanwege het overlijden van de zus van broeder Keuning in de achterliggende week. Laten we samen bidden. Voor u mogen we ons in het gebed stellen, Heere, wanneer u ons opnieuw of voor het eerst op deze dag in de gelegenheid stelt om samen te komen met de gemeente rondom uw woord of verbonden te zijn met deze dienst. Mogen u allereerst hartelijk danken daarvoor, dat we in alle rust en vrijheid samen mogen komen rondom uw woord, dat we niet bang hoeven te zijn onderweg naar de kerk toe, maar dat we ook dankzij de overheid die door u over ons is gesteld, samen mogen komen rondom uw woord, om niet bang hoeven te zijn voor vervolging, voor een inval van de politie, of om een andere reden in het verborgen en bijeen te komen. En als wij dat uitspreken tegenover u, Heere, draag ook heel in het bijzonder vervolgde kerk op aan uw genadetroon. Gedenk hen in hun omstandigheden, in hun samenzijn rondom uw woord, met een enkeling, of misschien met iets meer op een verborgen plaats, ontrokken aan het zicht van de mensen in hun directe omgeving. We bidden ook heel in het bijzonder voor christenen die opgesloten zijn in een gevangenis, die in afwachting zijn van een proces, die een straf moeten uitzitten. Zij zijn gestraft en gevonnist, omdat ze u lief hebben boven alles en hun naaste als hunzelf. Heere, wilt u hen bijstaan in hun moeilijke omstandigheden, vertroost hen vanuit uw heiligdom, vervul hun hart met vreugde in u en blijmoedigheid om u, en schenk dat zo hun leven, hun spreken, hun daden, hun levenswandel, door u tot zegen wordt gesteld voor de mensen om hen heen. We bidden, Heere, ook voor het vele werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk, vanuit onze gemeenten, buiten onze gemeente, door andere gemeenten, lokale gemeenten, kerkverbanden. Ik denk ook heel in het bijzonder aan het werk dat gebeuren mag op het zendingsveld. Wees met alle die daarbij betrokken zijn, als thuisfrontcommissie, ook vanuit onze gemeente. Als werkers al daar in het diaconale missionaire werk, en we denken aan John en Hermina Burger, geeft u ook hen ook alles wat ze nodig hebben in hun omstandigheden, in de bijzondere wijsheid bij u vandaan om op de juiste wijze te handelen, ook in de gegeven situatie waarin ze soms onverwachts en voor hun gevoel onvoorzien in worden geplaatst. Maar geef dat ze mogen opzien tot u, Heere, die erboven staat, die dit voorzag en die daarin ook wilt voorzien. U kan dat, u hebt dat meer dan eens ook aan hen bewezen. En wij vragen u eerbiedig, Heere, wilt u dat ook voortdurend blijven doen? Ik heb dank ook voor de gave die vanuit de gemeente bijeengezameld wordt te worden, waardoor het ook financieel mogelijk is dat een afvaardiging van de kerkraad en van de thuisgrondcommissie ook in de komende maanden kan afreizen naar Oeganda. We bidden u, Heere, geef dat de betrokkenheid die daarin uitspreekt ook op het werk van John en Hermina door u wordt beschermd en dat het werk ook gesteund wordt vanuit de gebeden in het midden van onze gemeente. Gedenk aan velen, zowel vanuit ons land als ook vanuit andere landen die uitgezonden zijn naar een plaats in deze wereld of binnen de grenzen vanuit ons land, vanuit een ander land, om daar te werken in uw koninkrijk. U weet het, Heere, hoe vaak zij ook kampen met tegenslagen, moeilijke situaties, hoe ze worstelen ook met cultuur, kloven en taalbarrières. Heere, leid hen door uw geest en stel hun werk in het midden van mensen ook tot zegen, tot eer van uw naam. Gedenk het Bijbelvertaalwerk, het werk dat in alle stilte mag gebeuren. Wilt u geven, Heere, dat dat ook bespoedigd mag worden. En dat daarvoor ook de technische ontwikkelingen onder uw zegen tot zegen gesteld mogen worden, ook voor de verkondiging en vertaling van uw woord in talen waar op dit moment uw woord nog niet op papier is verschenen. Bid u, Heere, voor het werk dat gebeuren mag onder het Joodse volk binnen en buiten de grenzen van Israël. Zegent u de verschillende organisaties die daarbij betrokken zijn. Geef ook alles wat nodig is, Heer, in uw bijzondere Messias beleidende Joden, verspreid over het rond van deze wereld, maar in uw bijzonder dat deel van de Messias beleidende Joden, dat samenkomt binnen de grenzen van Israël. Heb dank dat ook in de achterliggende week de dienaar van het woord bevestigd mocht worden in de kleine gemeente van Nazareth, en dat we daarin ook mogen zien, Heer, dat uw werk doorgaat onder het Joodse volk. Zegen hem. En stel hem tot een zegen voor de gemeente al daar, voor andere gemeenten verspreid in het land Israël, en geef dat zo de verkondiging van uw woord, door Joden, onder de Joden, tot eeuwige zegen wordt gesteld voor uw volk Israël. Gedenk het land, gedenk de Israëlische samenleving, ook nu er op verschillende fronten een oorlog wordt uitgewoed, en wij vragen u weer bidden, Heere, bescherm het onschuldige leven, straf het kwaad. Maar geef ook dat vrede, zoals u dat erin kan bewerken, door u wordt geschonken en wordt beschermd. Dat u met ons zijn in deze middag die voor ons ligt, Heer, als wij luisteren naar het troostboek uit Heidelberg, waarin de vertolking van uw woord ook kort samen is gevat, en wij vragen u, geef dat het door uw geest ook wordt toegepast in ons hart en in ons leven. Geef dat het geestelijk onderwijs dat daarin ligt opgeslagen, ook door uw geest afgestemd wordt op onze persoonlijke staat en stand voor uw aangezicht. Wanneer we u nog niet kennen, Heere, plaats ons dan ook in armoede, geestelijke verlegenheid, en laat het gemis naar u en het heimwee, het verlangen, de hunkering naar u en naar uw heil geboren worden onder de verkondiging van uw woord. Zo wij u mogen vrezen en eerbiedigen, Heere, wilt u het dan ook verdiepen. Geef u dat vanuit zondag 22 u ook in rijke mate uw heil openbaart en toepast in het leven van hen die u mogen dienen en vrezen. Het is naar uw belofte, staat opgetekend in uw woord, dat u in uw huis zondaren laat verlustigen, verblijden in het werk en in het woord van u de drie enige God. Schenk dat ook in verdrietige omstandigheden. En geef dat daarom het woord ook in het bijzonder voor de rouwdragende familie Keuning tot zegen wordt gesteld. Wees met hen in deze dagen van rouw, van verdriet, toelevend ook naar de dag van begraven. Gedenken ook met de andere zorgen die er zijn, ook als we denken aan onze vriend en broeder Kees Keuning, die ernstig en ongeneeslijk ziek is. Heren, er gebeurt op dit moment veel binnen en rondom de familie Keuning. We dragen hen op aan u met het gebed of u hen nabij wilt zijn, in uw gunst en in uw trouw. En geef dat uw woord ook op deze dag door mag klinken in de dagen die voor de familie liggen. Wilt u zo ons gebed verhoren, om Jezus wil alleen. Amen. Als inleiding op de verkondiging van Gods woord zingen wij Psalm 68 en daarvan vers 2 en 13. Psalm 68 vers 2 en 13, tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, tweede diaconie. Derde is voor de huisvesting. De bussen bij de uitgang die zijn bestemd voor de stichting Ontmoeting. Thank you. amen van de prediking zingen we Psalm 16, vers 3 en 4. Vers 3 en 6. Vers 3 en 6 van Psalm 16 na het amen van de prediking. We zijn aangekomen, gemeente, bij zondag 22. Ik wil samen met u en met jou deze zondag eerst lezen. Voordat we luisteren naar de uitleg daarvan. Zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus. Wordt gevraagd: wat troost geeft u de opstanding des vlezes? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan, dus direct, tot Christus, haar hoofd, zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met zijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel Het Eeuwige Leven? Dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geens mensen harte opgeklommen is, en om dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Luisteren vanmiddag vooral, gemeente, naar het antwoord van zondag van vraag en antwoord 58. Er wordt gevraagd wat de troost is die gij uit het artikel van het eeuwige leven schept. En is het antwoord dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het thema waaronder dit gedeelte van zondag 22 wordt verkondigd is de vreugde in God. Vreugde in God. Drie lijnen tekenen zich af in dit antwoord. Vreugde in God is allereerst een gave van de Heilige Geest. Dus dat is de eerste lijn. De tweede lijn, de vreugde in God wordt gewerkt door Gods belofte. Dus dat is de tweede lijn. De vreugde in God wordt gevoeld in ons hart. En dat staat ook in het antwoord, in mijn hart gevoel. Dus een gave van de Heilige Geest, gewerkt door Gods belofte en gevoeld in het hart. Staat, gemeente, beginsel. Staat niet beginnetje. Zo worden die woorden wel eens uitgelegd als een soort beginnetje. Zwak, kwetsbaar en misschien ook van weinig of geen betekenis. Soms wordt het ook op een manier zo voorgesteld, dat de vreugde in God maar af en toe is. En er klinken dan ook allerlei opmerkingen omheen. Ik denk ook aan de geëikte opmerking, zo genoten, zo weer toegesloten. De gedachte dat de vreugde in God alleen maar weggelegd is voor zij die een hoge stand in het geestelijk leven hebben mogen bereiken door Gods genade, maar dat de meeste mensen die de Heere mogen vrezen en in eenvoud mogen dienen, deze vreugde in God in dit leven in ieder geval nooit of nauwelijks zullen kennen. Van de Weersomstuit, nog niet zo lang geleden, verscheen ook zo'n opmerking ergens, wordt er dan ook neerbuigend over gesproken, ook over deze zondag, namelijk dat de Heidelbergse Catechismus eigenlijk maar ondermaats, in geestelijk opzicht ondermaats spreekt over de vreugde in God. Ondermaats in die zin dat er dan gesproken wordt over een klein beginnetje, terwijl de schrift toch spreekt over een volheid. We hebben dat gezongen ook met verschillende psalmen. We zullen dat straks ook na de prediking opnieuw zingen met verschillende psalmen, hoe opgeroepen wordt om zich in God te verheugen, hoe gesproken wordt over een God van volkomen zaligheid, waarin het hart zich in vreugde aan mag laven. En wie denkt ook niet aan verschillende oproepen in de Bijbel? Denk aan de oproep van Paulus in de brief aan de Filippenzen: verheug u in de Heere, verblijd u in de Heere. Elke dag, wederom zeg ik u, verblijd. Wel, op twee verschillende manieren wordt dan deze vraag en dit antwoord verkeerd uitgelegd. De ene manier legt het uit alsof het maar gaat over een klein beginnetje. Dat doorgaans zij die de Heere mogen kennen en mogen vrezen, klagend, treurend, wenend over de aarde gaan. De droefheid naar God wordt dan voorgesteld als de belangrijkste kenmerk van het geestelijke leven. En dat wordt vervolgens ook uitgespeeld tegen de vreugde in God. En we zullen zien dat die twee in de schrift samenvallen. Dat is niet of-of, maar dat is altijd en-en. In een tegenbeweging daartegen, een reactie daartegen, kijk dan vervolgens neerbuigend neer op de Heidelbergse catechismus. Het is dan toch ook maar wat aan de magere kant. Een beginnetje. Maar er staat beginsel. Dat is iets anders dan een beginnetje. Een klein laagje van een groot leeg vat. Dat net de bodem is bedekt. Het water, terwijl eigenlijk dat vat over moet lopen van water, van vreugde in de Heere. En dat de catechismus het dan in die zin ook maar mager voorstelt. Nee, er staat beginsel. Beginsel. En dat betekent in de eerste plaats dat het gezet wordt, kijkt u met mij mee naar het antwoord, tegenover volkomen. Kijkt u maar, er staat in het antwoord dat nademaal ik het beginsel van de eeuwige vreugd. Dan eindigt het antwoord met, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Wanneer te prijzen? Wel na dit leven, zegt dit antwoord, in een volkomen zaligheid. Het is dus niet een klein beginnetje. Mager, kan er net mee door. Je zou het kunnen vergelijken vanmiddag met de wortel van een plant. Die tot bloei komt. Als je een bloem ervan afknipt, blijft de plant in leven. Maar snij je de wortel door, dan zal die plant nooit bloeien. Dat betekent het woord beginsel. De wortel. En dan valt het op, het is niet voor het eerst dat de Heidelbergse catechismus spreekt over de vreugde in God, of de blijdschap in het werk van de Heere Jezus Christus. Terloops hebben we het al een paar keer gezien en ik ben u toen ook in alle voorzichtigheid een klein beetje langs gegaan. Ook vanuit het voornemen om op een aparte moment, juist zondag 22, leent zich daarvoor bij stil te staan. Maar hier in de Heidelbergse catechismus staat het niet voor niets zo nadrukkelijk in dit antwoord. Beginsel. Juist in zondag 22. Want het is een belangrijke zondag gemeend in het geheel van de Heidelbergse catechismus. Het is de laatste zondag die spreekt over het werk en de persoon van de Heilige Geest. Voordat in zondag 23 aan de orde wordt gesteld wat het toe-eigenen van het geloof is. Ik wil u dat gewoon maar even uitbeelden, hoe de zondagen zijn opgebouwd. In zondag 7, kijkt u even, gaat de hand naar buiten. Wat is een waar geloof? En in zondag 8 tot en met 22 wordt dan uitgelegd wat de drie-enige God allemaal in die hand wil leggen. En in zondag 23 wordt dan beschreven hoe die hand alles wat van God is, zich toe-eigent. Nog een keer, omdat u dit nooit meer moet vergeten. Zondag 7 is de hand die uitgaat naar God, de drie enige God, zondag 8. In zondag 9 tot en met 22 wordt er uitgelegd wat er van Gods kant allemaal in die hand kan worden gelegd en wat de Heere wil geven. En in zondag 23 wordt uitgelegd hoe die hand het mijnt. En daartussen ligt niets. Dat is één beweging, de oefening van het geloof. Eén beweging. Daartussen ligt niets. Het is of zondag 23 en zondag 7. Of het is niets. Of rechtvaardig voor God. Of niet. Of in Christus. Of buiten Christus. Daartussen ligt niets. Jazeker, ik weet het en dat verklaart misschien ook wel, ik moet me ook beheersen op de kans van u, dat verklaart misschien ook wel waarom ik op dit moment een beetje fel begon te worden. Omdat die twee zondagen zo uit elkaar worden getrokken. was tegen de schrift, tegen de belijdenis. Het geloof gelooft God en is dan rechtvaardig. Of er is geen geloof. Nu, dat verklaart ook waarom zondag 22 zo'n belangrijke zondag is. Vlak voordat wordt uitgelegd wat het geloof is, als het zich alles mag toe-eigenen, wat van Gods kant wordt toegerekend en wordt geschonken en deelachtig wordt gemaakt door het ware geloof. Dan duikt opeens in de Heidelberger Catechismus dat woord beginsel op. En het staat ook nog eens een keer in een zondag die handelt over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Zondagen die we de achterliggende weken behandeld hebben, gemeente, gingen ook over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Het viel ons ook op, kijkt u maar even mee, boven zondag 20, daar staat het ook met kapitale letters, van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En het eerste wat dan in zondag 21 wordt behandeld, is dat de Geest een gemeente sticht rondom het woord van God. Het woord wies, zagen we aan de hand van het Bijbelboek Handelingen. En dat is een werk, scheppingswerk, een scheppingsdaad van de Heilige Geest. De Heilige Geest belegt ook de gemeenschap der heiligen door woord en geest. Het is de Heilige Geest die ook de vergeving van de zonde deelachtig maakt. Die twee antwoorden heb ik laten liggen, dat komt een andere keer. Het is de Heilige Geest die lichamen straks op de jongste dag van Christus wederkomst bijeen verzamelt en hen doet herrijzen uit het stof, zondag 22, vraag en antwoord 57. En hier, aan het slot, laatste zondag, laatste vraag over de persoon en het werk van de Heilige Geest, staat dat antwoord, de beginsel van die eeuwige vreugde, direct verbonden met de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dit hoort dus bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. De vreugde in God. Dat is een gave van de Heilige Geest die hij uitstort in het hart. Op het moment dat de Heilige Geest zaligmakend gaat werken in het leven van een zondaar. Dat is dus niet verbonden aan de stand van het geestelijk leven in de eerste plaats. Maar het is direct verbonden met God. Met de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om die reden staan er in de schrift ook veel oproepen. Om ons te verheugen in de Heere. Oproep van Paulus, die ik net aanhaalde. Verblijd u in de Heere. Ten alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijd. Om die reden wordt beschreven hoe de gemeente van Thessalonica het woord van God, de prediking van het evangelie door Paulus gebracht, met blijdschap aanvaardde. Om die reden vertelt Lucas in het Bijbelboek Handelingen dat de stokbewaarder zich verheugde. Omdat hij in zijn huis door het woord en door de Heilige Geest gezaligd werd. Om die reden beschrijft Lucas in het Bijbelboek Handelingen dat de moorman, toen hij de vergeving van de zonde mocht ontvangen en vervolgens ook gedoopt werd in dat water ergens onderweg, zijn weg vervolgde met blijdschap. En we leven toe, gemeente, naar de dagen van Advent. Wel die opmerking van Maria. Mijn ziel verheugt zich in God. Mijn zalig maken. Vreugde in God behoort dus vanaf het allereerste moment tot en met het laatste moment van het geestelijke leven. Aldus de schrift, tot het werk van de Heilige Geest. Zeker, ik weet het, daar leven heel veel vragen over. Daar komen we in ons derde punt op terug. Maar eerst de schrift aan het woord laat. En wat dan opvalt in de opbouw van de Heidelberger Catechismus is dat het niet alleen direct verbonden wordt met de persoon en het werk van de Heilige Geest. Hij schept vreugde in het hart. Maar dat die vreugde zich allereerst richt op de drie enige God. Kijkt u met me mee. Er staat in het antwoord dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in geen mensen harte opgeklommen is. En dan wordt er niet beschreven hoe mooi de hemel is. En wat er in de hemel allemaal mag gebeuren, God loven, hem bezingen, delen in de eeuwige gelukzaligheid. Er zal geen traan meer vallen, er zal niet meer gehuild worden, geen verdriet meer zijn. Maar dan zegt het antwoord kort en bondig en daarmee wordt de kern geraakt en dat om God daarin eeuwig geluk te loven en te prijzen. De eeuwige vreugde richt zich dus op God. Op wie hij is. En dat is dus een hele andere insteek in de Heidelberger Catechismus dan dat u en ik misschien zouden verwachten. Ik in ieder geval wel als het gaat om het thema de vreugde in God. Dan zijn wij vaak meteen gericht op dat wat God doet aan het hart. Wat hij van zichzelf ook persoonlijk laat zien onder de verkondiging van het woord rondom de vergeving van de zonden. Zekerheid die er ligt in het werk van de Heer Jezus Christus. Maar de Heidelberger Catechismus en trouwens, dat is niet alleen het enige belijdenisgeschrift uit deze tijd. Er zijn die verschillende mensen van Engelse komaf wel. Denk aan de Westminster Confessie. De inzet van die belijdenisgeschrift. Dat het hoogste doel van de mens is om zich in God te verheugen. Wel, laat het vanaf dit moment dan ook duidelijk zijn, en ik zeg dat ook tegen mezelf, dat de Bijbel niet de vreugde in God reserveert voor een select gezelschap onder Gods kinderen. Of dat verband bindt met een hoge stand in het geestelijk leven. Vanaf het allereerste moment van het geestelijke leven hunkert het hart naar de vreugde in God, naar God zelf. Maar wie is God? Dan, waarover een zondaar zich mag verheugen. We maken een stap naar het tweede punt. Wel, als in de Heidelberger Catechismusgemeente gesproken wordt over God, dus niet over God de Vader afzonderlijk, of over God de Zoon afzonderlijk, of over God de Heilige Geest afzonderlijk, dan moeten we die naam God altijd lezen tegen de achtergrond van zondag 8. Ik wil die zondag met u lezen. Er staat het volgende in zondag 8. Zondag 8. Hoe worden deze artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, ingedeeld in drie delen. Het eerste deel handelt over God, de Vader en onze schepping. Het tweede deel handelt over God, de Zoon en onze verlossing. Het derde deel handelt, en let u er dan op dat er niet staat, de Heilige Geest. Nee, er staat eerst over God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. En daarmee geeft de Heidelberger Catechismus ons meteen ook een leesregel mee hoe we mogen spreken en wat de Heidelberger Catechismus bedoelt vanaf zondag 8 als er in de zondagen die daarna hier komen gesproken wordt over God. Dan wil de Heidelberger Catechismus bij zondag 8 tegen ons zeggen, let erop. Vanaf dit moment, vanaf zondag 8, als er gesproken wordt in de catechismus over God, dan bedoelen we daarmee de drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dan nu we bij zondag 22 zijn aangekomen en we vanmiddag dus stilstaan bij de eeuwige vreugde in God, bedoelt deze zondag de vreugde in God de Vader? De vreugde in God de Zoon? De vreugde in God de Heilige Geest? De vreugde in de drie enige God? Dat is geen hooggestemde zondag, gemeente. Dat zegt alles over Gods neerbuigende genade. Dat deze drie enige God, die zoals we afgelopen donderdagavond zagen in de Bijbellezing over Genesis 1, slechts met een woord schept, met één woord schept, zich buigt over mij, opdat wij ons in Hem, Vader, Zoon en Heilige Geest, zouden verheugen. Vreugde in God zegt dus niets over de hoge stand in het geestelijke leven. Vreugde in God zegt alles over God die bij macht is om af te dalen tot in de diepte van onze verlorenheid en ons aantreft op een plek waar we soms niets anders meer kunnen zeggen dan: O God, wees mij zondaar genadig, opdat ons op die plek waar God ons aantreft, in de verlorenheid van ons leven, terwijl we onszelf voor Hem verfoeien en veroordelen, vreugde schept in het hart, in Hem. Dat ontroert mij gewoon, gemeente. De vreugde in God ons niet de hemel intrekt, maar dat de vreugde in God ons de hemel in onze verlorenheid brengt. En ligt daar ook niet de ankergrond trouwens van de vreugde in God? In wie God is? Nog los van de vraag wat we allemaal door het geloof al persoonlijk van de Heer hebben mogen leren, bevindelijk hebben mogen leren kennen. De vreugde in God richt zich allereerst op wie God is. Op Gods welbehaag, op Gods hart. De Heidelberger Catechismus legt dan uit hoe die vreugde in God ook persoonlijk genoten kan worden. Ik zei dat net, vanaf zondag 8 gaat het over de drie enige God. We krijgen eerst de zondagen over het werk van God de Vader, zondag 9 en 10. Dan de zondagen over het werk van God de Zoon, zondag 11 en verder. Dan de zondagen over het persoon en het werk van God de Heilige Geest, zondag 20 tot en met 22. De Heidelberger Catechismus benadrukt dan, en we hebben dat al meerdere keren tegen elkaar gezegd, dat als er dan gesproken wordt over het werk van de Vader, over het werk van de Zoon en over het werk van de Heilige Geest, dat altijd op gelijke hoogte is. Met andere woorden, het zou ook omgedraaid kunnen worden: eerst de persoon van de Heilige Geest en dan de persoon van de Zoon van God en dan de persoon van God de Vader, maar de volgorde wordt bepaald door de apostolische geloofsbelijdenis. Deze drie mogen dus niet tegenover elkaar uitspelen. En ook niet tegen elkaar zeggen dat de een belangrijker is dan de andere. Nee, het is de drie enige God, die alle drie tegelijk gekend worden door het ware geloof, die alle drie tegelijk aanbeden willen worden door het ware geloof, die alle drie tegelijk het voorwerp zijn van de vreugde in God, die alle drie tegelijk verheerlijkt en aanbeden willen worden. Deze drie enige God stelt zijn werk, hun werk voor, in de vorm van belofte. En daar haakt de vreugde in God op in. De belofte van het evangelie. Het voorkomt, gemeente, dat de vreugde in God een soort zweverig gebeuren wordt. Ik zeg het maar gewoon zo even. Het voorkomt dat het ook blijft hangen in de emotie. En de vreugde in God vindt zijn ankergrond in de zekerheid van Gods belofte. Daar stemt de Heilige Geest het hart op af, op de belofte van de drie enige God die opgetekend staan in het evangelie. Je hebt dat wel eens, gemeente, dat kinderen vriendjes uitnodigen om thuis te komen spelen. Dan kan het zijn, soms merk je dat als vader en als moeder, als je dan zo'n eentje van de lagere school ziet binnenkomen aan de hand van je eigen zoon of dochter, waarvan je weet, nou, ze hebben daar bij hun thuis wat minder speelgoed. Ze komen dan op de slaapkamer van je kind, waar wel heel veel speelgoed staat, en dat zo'n jongetje of zo'n meisje allereerst helemaal stilstaat en zegt, is dit allemaal voor jou? En let dan eens op het speelgedrag. Vaak zie je dat die kinderen dan in één middag met alles gespeeld willen hebben. Om te voorkomen dat ze iets missen. Ze straks weer naar huis gaan. Het overweldigt hun als het ware. Dat is maar een zwak voorbeeld, gemeente. Maar dat voorbeeld klinkt door in de manier waarop de Heidelbergse catechisme spreekt over de belofte van de Vader, de belofte van de Zoon en de belofte van de Heilige Geest. Die worden voorgesteld aan een zondaar die voor het eerst gelooft dat dit allemaal voor hem is. Mag ik dat je dat ook gewoon eens aan je vragen op de man af? Toen de Heere door het woord en door zijn Heilige Geest je ogen daarvoor opende, maakte de volheid van het evangelie toen ook geen verpletterende indruk op je. Volheid. De volkomenheid van de drie enige God. De volzaligheid die in God aan te vertreffen is. Volheid van elke belofte. Dat de Heilige Geest onder de verkondiging van het woord of lezend de schrift het voor je open legt. En je daaronder stil, klein, gebroken werd. Maar is dat ook niet een van de oorzaken waarom de vreugde in God zich verdiept? Vanwege de volheid in het evangelie. Vanwege de breedte en de rijkwijde van het werk van de drie enige God die het hele leven omspant van de wieg tot over het graf tot in der eeuwigheid toe. De belofte van de Vader, zoals we dat lazen in zondag 9 en 10... alles wil schenken wat ik in dit tijdelijk leven nodig heb. Die alles mij wil onthouden wat ik in de ogen van hem niet nodig heb. Maar ook de tegenstelling die in die zondag gemaakt werd, dat deze God die hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen heeft, met zijn vaderlijke hand mij dit allemaal toeschikt. Kijk, dan kan de dag soms al beginnen met vreugde in God toch. Als je 's morgens wakker wordt en in deze prachtige tijd van het jaar, gemeente, de grootheid van God in de schepping ziet, die veelkleurigheid die zich voor je ogen aftekent, je toch soms ook ontroerd kan worden dat deze almachtige God die de getijden geeft, de seizoenen beveelt, als met zijn hand 's morgens vroeg dat beschuitje voor je neerlegt. En daardoor spreekt dat hij in zijn almacht oog heeft voor u, jou en mij persoonlijk. Denk aan de belofte van de Zoon. Dat hij, zoals de catechismus dat zegt, om mijnentwil mens is geworden. Mijn vlees en bloed heeft aangenomen. Voor mij zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruis. Voor mij is opgestaan uit de doden. Voor mij plaatsgenomen heeft aan de rechterhand van God de Vader. En op dit moment, gemeente, versta mij goed, ik ben echt niet altijd zo gestemd. Maar heeft het je wel eens overweldigd dat je soms in je eenzaamheid ook in je geestelijke verlaten kunnen zijn. Al luisterend naar de schrift opeens oog krijgt voor hem die dag en nacht altijd voor je bidt. Ik kan dat niet. Soms heb ik er ook geen zin in bidden. Krijg je hart niet mee, omdat je hart zo vast zit aan dit leven. Soms kan ik het niet, omdat ik me schuldig voel tegenover de Heere. En soms weet ik ook niet eens wat bidden is, als ik me verloren voel in mezelf. Maar als de belofte van het evangelie dan door de Heilige Geest worden opengelegd, dan luister het naar de schrift. Bijvoorbeeld die woorden uit Romeinen 8 door de geest met kracht worden toegepast aan je ziel die altijd bidt en leeft voor zijn volk te bidden. Met alle ellende waarmee je op dat moment overmand kan voelen kun je toch de vreugde in Christus bedrijven. Het hoeft dan ook niet. Versta me goed gemeente, het hoeft dan ook niet. Dan hangt het niet meer van mijn gebedsleven af. Want dan ligt de zaak vast in de voorbeden van Jezus Christus. De vreugde in God. Het werk van de Heilige Geest. Geest werkt door de belofte van het evangelie. Daarom sluit de Heidelberger Catechismus hier de behandeling van de belofte van de Vader, de belofte van de Zoon en de belofte van de Heilige Geest op deze manier af. Door te zeggen, dit is het beginsel. Maar nu komen we bij de vragen van u en mijn hart. Kijkt u even met me mee naar de Heidelberger Catechismus. Er staat, en daar struikelen denk ik al meteen over, dat nademaal ik nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen ogen zien, geen oor gehoord heeft en in geen mens hart opgekolommen is, en dat om God daarin eeuwiglijk te prijzen. Wel, u merkte dat net al, en ik denk dat ik niet alleen namens mezelf sprak, dat ik niet altijd die vreugde in mijn hart voel. Integendeel zelfs. Wat kun je soms heel erg verdrietig voelen? Omdat je de vreugde in God mist, toch? Dat kun je soms heel erg eenzaam voelen, ook in geestelijk opzicht. Omdat je de geborgenheid van God, de nabijheid van God op dat moment mist. Dat kun je soms heel erg op jezelf geworpen voelen. Omdat je merkt dat de Heer in zijn ongunst en in zijn toorn zich heeft afgekeerd van je leven. Omdat je tegen hem gezondigd hebt. Wat kun je soms voor jezelf een groot vraagteken zijn? Als je jezelf binnenste buiten hebt gekeerd en echt niet weet waarom de Heer op dat moment zo ver bij je vandaan lijkt te zijn. Je soms overgegeven kan worden aan geestelijke wanhoop en vragen, is het eigenlijk wel een beginsel dat uit God is? Ben ik niet zelf begonnen? Wat kan het je soms zo aangrijpen, de preek over de Heilige Geest, dat nabijkomende werk? ook valt onder het algemene werk van de Heilige Geest en het persoonlijk zaligmakende werk. En als je dan naar huis gaat en je legt je leven dan neer voor de Heere met het gebed op grond, mijn ken mijn hart en zie of bij mij een schadelijke weg zijn, en het blijft daarna zo stil. Wandelt de Heidelberger Catechismus niet te snel over deze vragen van het hart heen? Hebben we niet hier te maken met een aantal jonge, enthousiaste theologen, die misschien vanuit de boekenwijsheid dit antwoord op het papier hebben gezet, maar niet thuis zijn in de praktijk van het geestelijke leven en nog niet geworsteld hebben met de vragen van het hart? Wel, ik roep u in herinnering, gemeente, dat een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus, ik heb dat opgemerkt bij de eerste keer dat we luisterden naar zondag 1, dat een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus kampte met zware depressies. En in de tijd waarin de Heidelberger Catechismus werd opgesteld, beschikte men nog niet over de medicatie die wij nu hebben. Was er nog niet de professionele hulp die verschillen ook onder ons mogen ontvangen? En ook deze man, Olivianus, heeft zijn handtekening gezet onder zondag 22. De eeuwige vreugde die ik in mijn hart gevoel. Het is dus geen boekenwijsheid. Hoe kan dat? Hoe kan iemand die zo in het leven staat, die de Heere vreest, tegelijkertijd worstelt met die donkere gedachten? Je merkt het soms aan de manier waarop hij de dingen vertolkt heeft, donkere gedachten die hem soms brengen aan de rand van de wanhoop, dat hij toch dit antwoord kan geven. De eeuwige vreugde die ik in mijn hart gevoel. Dat heeft alles te maken met de troost van dat ene woordje, beginsel. Dat begin ligt dus in God, in de drie-enige God. Dus ook in God de Heilige Geest. Die het hart kan verblijden in God, terwijl het psychisch leven worstelt met de gevolgen in de gebrokenheid van de zonde en soms zwaar beschadigd kan zijn. Het medicijn voor die eeuwige vreugde in God zijn de beloften van het evangelie. En ik zou dat met nadruk tegen verschillende onder ons ook willen zeggen. Gebruik de middelen die worden voorgeschreven. Maar als het gaat om de persoonlijke vreugde in het werk van de Heere, gebruik dan de medicijnkast van de Heilige Geest en concentreer op de belofte van het evangelie, vooral in de psalmen. Ga die lezen. Ik denk aan een oudere vrouw in een van mijn vorige gemeenten, die al van jongs af aan worstelde met zware depressies en die tegen me zei, dominee, ik heb in de loop van mijn leven moeten leren om elke dag een psalm te lezen. Want dat is voor mij de medicijnen in de omgang met de Heer. Dat gevoel van het hart, waar zondag 22 over spreekt, wordt gewekt door de belofte van het evangelie. En dat betekent een trouwe omgang in het woord van God. Een dagelijkse oefening in de schriften. De tweede misvatting, en ik heb dat eigenlijk al een paar keer benoemd, rondom de vreugde in God, is dat er vaak ook een heel bijzondere voorstelling van wordt gemaakt. Alsof iemand dan een soort visionair gezicht moet hebben ervaren, dan pas kan hij voor het eerst in zijn leven de vreugde in God ook ondervinden. En ik heb zomaar het vermoeden, nu ik u een klein beetje begin te leren kennen, gemeente, dat sommigen onder ons juist op dat moment kunnen wachten. Wel, ik zeg het maar in alle eerlijkheid, u wacht op iets wat nooit zou komen. Dat zijn niet mijn woorden, denk ook aan de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar Guido de Bree dat radicaal van de hand wijst, dat God zich niet openbaart door visioenen en door dromen, maar door de eenvoud van het evangelie. En eerlijk gezegd vraag ik me ook af wat de grondslag is van uw verlangen. Waarom moet God u op een bijzondere manier behandelen voordat u het zeker weet? Getuigt dat niet van geestelijke hoogmoed? Waarom past u ervoor om te gaan leven als een bedelaar? Die elke dag moet schooien. En die zich verheugt in God wanneer God hem barmhartigheid bewijst. Maar een woord vanuit het woord te leggen in het hart, dat vraagt om hem, dat schrijt naar hem, dat hunkert naar hem, dat hongert naar hem, dat dorst naar Christus gerechtigheid. Waarom mag de Heer u niet behandelen als een bedelaar? Waarom moet u meteen de volkomen zekerheid ontvangen die voor Gods kerk is weggelegd in de eeuwigheid? De vreugd in God richt zich op de beloften van het evangelie. En die beloften worden altijd aangevochten. Zodat ik door het geloof steeds meer en meer leer putten uit de bron van die vreugd. Dat is niet mijn gevoel, maar de liefde van de drie-enige God. De derde lijn vanuit zondag 22 naar het persoonlijke leven. En dat is de laatste lijn, zie ik vanwege de tijd. Kijkt u even met me mee. Er staat, en let soms even op die woorden in dit antwoord, er staat wat troost. Schept gij. Er staat dit keer niet wat troost. Krijgt u, ontvangt u, heeft u. Schept gij. Uit het artikel van het eeuwige leven. Laten we dat woord eerst maar gewoon letterlijk lezen zoals het er staat, gemeente. Scheppen. Met je hand scheppen. Zoals de Heere de opdracht gaf aan Gideon, die al die strijdbare helden had verzameld om water te drinken uit die bron. En de Heere maakte vervolgens een keuze. Dus hen die het netjes deden en sommigen die gewoon in dat water zo zaten te drinken. Ze schepten het water op en ze dronken het op uit hun mond. Nou, misschien heb je dat ook van de zomer gedaan. Je was in het buitenland, je liep door de bergen, je kwam langs zo'n bergbeekje, kristalhelder water. En hoe zijn wij dan? Dan ben ik ook natuurlijk heel erg nieuwsgierig. Hoe proeft dat eigenlijk, dat zuivere water? En dan schep je dat eruit en dan drink je het op. En het eerste wat je dan ervaart is de koelte van het water. Knap je van op. Nou, dat beeld klinkt door in deze vraag en antwoord. Wat voor vreugde schept gij? Wat voor troost schept gij? Uit het artikel van het eeuwige leven. En dan is het antwoord... Wat voor troost? Vreugde in God. Dat schep ik uit het artikel van het eeuwige leven. Ligt daar misschien ook niet de oorzaak, gemeente? En ik zeg dat ook vanmiddag nu tegen mezelf. Waarom er onder ons en ook in mijn hart en leven zo weinig vreugde in God wordt bedreven? Omdat we zo weinig bezig zijn met het overdenken van het eeuwige leven, toch? En met het overdenken van het eeuwige leven bedoel ik niet die gouden stad met parelen poorten en die pracht. Nee, dat bedoel ik niet. Het overdenken van het eeuwige leven, daarmee wordt binnen de schrift bedoeld, het bij deze God zijn. Bij de drie-enige God. Om hem op dat moment niet meer te hoeven geloven... Maar te mogen aanbidden. Verlang jij daar ook naar? Naar het aanbidden van God. Tijdens deze preekgemeente heb ik steeds een beeld voor ogen. Beeld van een oudere vrouw uit een van mijn vorige gemeenten. Laat ik het ook maar gewoon vertellen. Dat was een hele eenvoudige vrouw, zonder grote verhalen. Een vrouw die in alle stilte haar gang door het leven maakte en zo ook de Heere vreest. Ze durfde daar heel weinig over te vertellen, dat had trouwens ook een achtergrond. Maar het gebeurde wel eens dat een van haar kinderen tijdens het werk plotseling thuis is moet afhalen en dan liep hij snel door de achterdeur naar binnen en dan trof hij zijn moeder aan, gebogen over de schrift. Zo kenden die kinderen hun moeder. Als een vrouw die heel dicht bij de Here leeft. En dan sprak ze van tijd tot tijd ook over wat ze vanuit het woord had ontvangen. Maar dat was altijd heel bescheiden. Ze ging sterven. Ze lag op haar bed. Ik bezocht haar in die dagen elke dag. Op een gegeven moment meerdere keren. En in de laatste dagen dat ze daar zo lag, kwam ik een keer binnen. En voor het eerst in dagen had ze haar ogen open. En ze zat zo naar boven te kijken en het leek net alsof ze wat volgde. De kinderen keken op toen ik binnenkwam en ze zeiden heel zachtjes, ja, dominee, zo ligt ze eigenlijk al vanaf vanmorgen vroeg. En we weten niet wat ze ziet. Ik zei, nou, dan moet je dat misschien vragen. Een van de kinderen boog over zijn moeder en die zegt, moeder, moeder, wat zie je? Je zag haar opschrikken alsof ze terugkwam en zei, kind, ik zie en ik hoor de engelen en daarachter zie ik God. En ze stierf. Kijk, dat is het nou. Dat is geen bijzonder verhaal. Geen visioenen, geen grote gezichten, maar een eenvoudig leven met het woord deed haar de hemel binnen wandelen. Ze zag God en ze was bij hem. Daar kun je jaloers op worden, toch? Ik wel. Maar weet u wat ik nou de troost vind van de Heidelberger? Dat ze bij dit artikel zo laag insteken. Door te zeggen, dit is nu het beginsel. Hier begint het mee. Met de hunkering om bij God te zijn. Hij is de bron van vreugde. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Bearbeid ons hart, Heere, door het overtuigende werk van uw geest, opdat onze ziel ootmoedig wordt voor uw aangezicht en het zo een vruchtbare bodem wordt voor de vreugde in u, de drie-enige God. En we ons in u mogen verblijden, ook wanneer alles wat van ons is tegen ons getuigt, maar het overtuigende werk van uw geest er dwars doorheen gaat. Schenk dat wij buiten onszelf in u de drie-enige God mogen zoeken, om u in Christus ook te mogen vinden en ons te verblijden in hem alleen. Zegent u zo de verkondiging van uw woord, ook in het leven van hen die u niet kennen. Geef dat ze door de prediking ook op deze dag in hun geestelijke armoede en leegte worden geplaatst. En dat ze door uw geest onrustig worden gemaakt, aangejaagd en opgejaagd worden, totdat ze buigen in de schaduw van het kruis, zichzelf overgevend aan hem die zich doodgeliefd heeft voor capitulerende zondaren. Wilt u met ons optrekken, ook in de week die voor ons ligt? Schenkt u ook een goede week uit uw hand, goed in die zin dat u in alle omstandigheden erbij bent, ook in omstandigheden van zorg en van verdriet. We bidden u voor Lisa en Marvin, wilt u ook met hen zijn als ze komende week in het huwelijk hopen te treden. Schenk hen een rijk gezegende dag uit uw hand. Geef dat de verkondiging van uw woord op hun trouwdag door u wordt gebruikt en wordt gelegd als een fundament onder hun huwelijksleven. Zegen hen voor en met elkaar, opdat ze tot zegen mogen zijn voor anderen die door u om hen heen zijn geplaatst, als ook voor ons als gemeente, waartoe ze mogen behoren. Bid u voor dominee Kiefiet. Schenk hem alles wat nodig is, ook in de bediening van het woord van u, als hij voor mag gaan in de gemeente die ook voor hem zo vertrouwd is. Schenk hem alles wat nodig is, ook in het leiden van de preekbespreking met de jongeren, na afloop van de middagdienst. Hoor zo ons gebed, om Christus wil. Amen. Slotpsalm gemeente is psalm 138 vers 3. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. 138 vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.